Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom. Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Stefan Sanders en ik presenteer vandaag mijn gast, Eva Hofman, redacteur van De Groene. De Groene Amsterdammer. Eva, ik heb hier heel vroeger zelf ook als redacteur gewerkt. Hoe lang ben jij eigenlijk redacteur?
Sinds anderhalf jaar. Ik was eerst Martin van Amerongen Fellow en ik ben sinds een halfjaartje ook onderdeel van de vaste redactie.
Anderhalf jaar en heb je daarvoor allemaal hele interessante dingen gedaan?
Ik heb bij NRC gewerkt. Ik heb stage gelopen ooit op de politieke redactie en ben toen als freelancer ook verder gegaan. En ik ben ook politiek redacteur bij ANP geweest. Dat soort avonturen.
Om een hele flauwe vraag te stellen. Wat heb je dan gestudeerd, als je dat allemaal...
Ik heb Russisch gestudeerd.
Oh, wat leuk.
En journalistiek. Ja. In mijn master aan de UvA.
Je schreef een prachtige beschouwing, vind ik, over 10 jaar Tinder. 10 jaar waarin de datingapp voor mannen en vrouwen, hetero mannen en vrouwen, ingeburgerd raakte. Het is een terugblik geworden. Wat waren de verwachtingen? Wat is er van geworden? En een van die vragen die je stelt, vind ik wel intrigerend. Kunnen vrouwen bijvoorbeeld net zo gemakkelijk en ongecompliceerd losse seksuele contacten onderhouden als mannen? Trouwens, is dat wenselijk ook, hè? Intrigerende vraag, komen we zo meteen op. Mm-hmm. Ik zeg bijvoorbeeld, ik heb nooit aan Tinder gedaan, ook niet aan Grindr. Dat is de homoseksuele pendant van Tinder. Niet omdat ik heel erg netjes ben of niet behoeftig, maar ik heb geen smartphone. Dus dat gaat helemaal niet. Maar sowieso is het wel goed voor de luisteraars, denk ik, om net te doen alsof alle mensen die nu luisteren net zo dom zijn als ik. Dus alle dingen waarvan jij denkt, ja, maar dat weet je toch? Dat weet ik dus bijvoorbeeld ook niet. Hoe leeftijdsgebonden is Tinder?
Niet meer zo leeftijdsgebonden als het ooit was. Ik ben trouwens ook wel geïntrigeerd hoor, waarom jij dan geen smartphone hebt, maar dat is voor later. Vroeger, Tinder is 10 jaar geleden dus geïntroduceerd op universiteitscampussen. Net als Facebook bijvoorbeeld. En specifiek met als doel ook van we willen eigenlijk die jonge mensen op ons netwerk. En dat is heel goed gelukt. Dus de berichten waren ook, jongeren zitten ineens op een dating app.
Vooral jongeren. Het is echt gericht op jongeren.
Ja, en dan hebben we het over inmiddels al heel, heel lang geleden.
10 jaar geleden?
10 jaar
geleden. Dat vind je heel lang geleden.
Dat vind ik heel, heel lang. maar inmiddels zie je dus ook een enorme toename aan juist 50-plussers. Mensen die misschien gescheiden zijn en nu ook eens gaan kijken. Mensen die op latere leeftijd een smartphone krijgen. En die zijn eigenlijk heel benieuwd. Ik heb met onder meer een wetenschapper gepraat voor dit stuk. En zij geeft ook lezingen over Tinder. En zij krijgt een heel wisselend publiek. Dus soms zitten er ineens inderdaad heel veel ouderen in de zaal. En die willen dan, die zeggen dan, nou, mijn kleinkinderen zitten daarop. En wat is dat dan? Nou ja. Dus het is nu eigenlijk voor iedereen.
Wat mij natuurlijk als niet-gebruiker intrigeert, is jij zit erop, zat er al heel lang op.
Zat erop, ja.
Zat erop, je bent ermee gestopt.
Ik heb een vriend en we hebben de afspraak dat we dat niet doen.
Ja. Kijk, dat zijn allemaal van die nieuwe culturele codes. Dus, nou ja, dat is interessant.
Want, is dat nieuw? Dat je...
Ja, ik heb nooit met een verloving of bij een affaire of zoiets, of zelfs bij sekscontacten gedacht, of het gesprek gehad. Zit jij op Tinder, want het was dus niemand. En wat is onze relatiestatus dan?
Oh,
dat is natuurlijk waar het om gaat, geloof ik. Hè?
Ja, we hebben dat op een gegeven moment wel tegen elkaar gezegd. Van, nou, zullen we het maar eens verwijderen en zo. Ja, dat is ook al lang geleden. Maar dat doe je dan op een gegeven moment. Dan denk je, nou, ik heb daar eigenlijk niks meer te zoeken.
Maar wacht even. Want op Tinder geef je ook aan wat je relatiestatus is. Dus of je ongebonden bent, of getrouwd, of verloving hebt. Of weet
dat hoeft niet. Nou, nee. Maar dat kan wel, als je dat wil. Je kunt zelf je eigen bio opschrijven. Dus als je niks wil zeggen, dan zeg je niks. Dan heb je alleen maar een plaatje van jezelf. Ja. En als je heel veel wil zeggen, dan kan dat ook. Dan heb je een hele epistel. Je kunt zeggen hoe lang je bent of wat je zoekt. Of,
maar nou is het bijvoorbeeld zo, als je op Tinder verschijnt... het zal op Grindr net zo zijn... dat de implicatie is dat je zu haben bent?
In principe wel, ja. Ja.
Ja.
En als je dat dus niet bent, dan kun je je afvragen... wat doe jij daar eigenlijk? Wat ook wel zo nu en dan gebeurt, volgens mij. Ja.
Hoe ben jij begonnen?
Hoe ben ik begonnen?
Dat is een vraag. Hoe is die cocaïneverslaving begonnen?
Hoe is de verslaving begonnen, ja. Ik was in 2014 begon ik met studeren. En dat is dus 2 jaar nadat Tinder ongeveer opkwam. En ik weet nog wel dat ik woonde in de Betuwe in een klein dorp. En ik dacht eigenlijk van, nou ja, ik... vind zowel mannen als vrouwen wel interessant, maar dat durfde ik ook nog niet helemaal te zeggen. En toen dacht ik, hey, je kunt dat Tinder downloaden en dan kun je dat allebei aanklikken. En
dat
dan
kan zie dus, je dus ook op Tinder. Ja. Ik dacht dat het helemaal speciaal op heteroseksualiteit was.
Nee, helemaal niet voor hetero's. Nee, het was meer. Het Grindr was er eerst. Dat is eigenlijk.
Dat was puur voor wat toen nog homoseksuele contacten heette.
Ja, ja, hoe heet dat nu dan?
Queer, denk
queer?
Ik.
Queer? Oh, ja. Nou, dan houden we dat aan. Maar goed, dat kon dus. En dat was wel fascinerend, ja. En toen, ik had toen niet... Ik ben daar helemaal niet verder echt mee aan de slag gegaan of zo. Maar toen ging ik studeren in Amsterdam. En toen was dat wel een stuk interessanter. En toen kwam het ook veel meer op. Er waren toen heel veel berichten over. En toen hoorde ik mensen om me heen het ook doen. Dus toen ben ik dat toch maar eens gaan proberen, heel voorzichtig.
Dat is nieuws voor mij. Ja? Dus toen Tinder begon, was het ook een platform om te kunnen experimenteren met of je nou met mannen zou willen of met vrouwen. Dat vertel je me nu.
Nee, dat was het voor mij. Ja, dat je beetje kon kijken. Dat je überhaupt, zeg maar, val ik daar in de smaak of zo? En is dat dan, mag dat? En nou ja.
Schreef je dat dan ook op je profiel? Van ik ben zowel in voor met mannen als met vrouwen?
Nee, dat is goed om te zeggen. Dus je kunt dat instellen. Ja. En op het moment dat ik aanklik, ik wil mannen en vrouwen zien, dan word ik ook gezien door mannen en vrouwen.
Ja, ja.
Maar als ik alleen maar op mannen val, dan zien al die vrouwen mij niet.
Ja.
Zo werkt dat. Dus.
Zo werkt het.
Ah. Ja.
Maar goed, je begon met Tinder.
Ja, ja, en dat heb
je
ik
student.
Maar heel kort gedaan, want toen kreeg ik een vriendje. En weer dus dan stop je wel eventjes. Maar het grappige is, ik werkte toen ook voor een studentenblaadje. En dat is dus dan 2014 en langzaam 2015. En toen werd er voor het eerst gepraat en gefluisterd over dat er niet alleen seks te krijgen was op Tinder, maar ook relaties. Dat je echt verkering kon krijgen via Tinder. En voor dat studentenblaadje, de reportage die ik daarvoor maakte, was ook: deze mensen, deze hele vreemde mensen, hebben een relatie via Tinder gekregen. Terwijl nu zijn er zoveel mensen die dat hebben. En dat was dan ook een beetje gênant. Van ja, we hebben soms, we verzinnen een ander verhaal. Of we hebben elkaar in de supermarkt ontmoet. Of ja, we kwamen elkaar op een feestje tegen. Dat je kon eigenlijk nog niet zeggen, we hebben elkaar via Tinder ontmoet.
En toen jij begon, dat was dus maar kort. Deed je dat alleen? Deed je het in een groep met vriendinnen?
Wel, eigenlijk wel veel met vriendinnen. Ja, dat je dus je bent met elkaar en iemand vraagt, mag ik even voor jou gaan swipen? Of heb jij al een profiel?
Swipen, even uitleggen.
Swipen. Swipen is, dus Tinder werkt eigenlijk zo en veel dating apps inmiddels. Je doet het open en je ziet een profiel staan en dat kun je naar links swipen. En dan vind je het niet leuk en je kunt het naar rechts swipen, vegen met je vinger. En dan vind je het wel leuk.
En daar staat ook een foto bij zo'n profiel.
Ja, je ziet in de eerste plaats een foto. En dan, als je een beetje doorklikt, dan zie je ook meer foto's. En je ziet waar we het net over hadden, een klein beschrijvingje van iemand. Een wensen, een grapje, dat soort dingen. Ja. Ja.
Dus je deed met vriendinnen?
Ja.
Dat was een soort ganzenborden, maar dan een beetje updated.
Ganzenborden, waarom?
Nou, gezelschapsspel.
Een gezelschapsspel, ja, dat is het dan ook wel, ja. En zeker als je kritischer bent dan je vriendinnen bijvoorbeeld, ook nog wel pijnlijk, want dan pak je dus je schermpje erbij en dan gaat iemand mensen goedkeuren waarvan je zelf eigenlijk denkt van, oh, die? Nee, oh, nee, toch? En dan heb je dus zo'n match en dan heb je ineens allemaal van die mensen in je in je lijstje die je helemaal niet wil hebben.
Dat, ja. Hoe is dat? Ik ken het dus niet. Mm-hmm. Om de hele tijd allerlei mensen, mannen en vrouwen, weg te kunnen swipen. Zo van, ga jij maar naar de afvalhoop. Is dat lekker?
Er klinkt een klein oordeel in. Mm-hmm. Een groot oordeel misschien wel over ontmenselijking van die mensen. Verslavend voor heel veel mensen, volgens mij.
Niet voor jou.
Soms past het dat wel, denk ik. Ik denk als je er een beetje in zit, dan blijf je het ook wel doen. Dus dan denk je inderdaad, oh, ik sta even in de rij voor de kassa, ik ga maar swipen. Of oh, ik verveel me een avondje op de bank. Of ik ben een serie aan het kijken. En dan heb je dus dat gezelschapsstukje, maar ook dat je zelf een beetje denkt van, nou ja, kijk wel eventjes. En dat maakt het ook niet per se. Dus het is ook niet superleuk, vind ik.
Nou ja, wat ik me zo voorstel, ik zie het natuurlijk wel in mijn omgeving. Mensen die ik ken, die meestal op Grindr zitten. Mm-hmm. Maar dan kom je met vrienden naar een nieuwe stad. En die worden dan heel zenuwachtig. En die moeten dan eigenlijk, je hebt een huis gehuurd met 5 mensen bijvoorbeeld. En die moeten dan meteen ergens naartoe. En dan denk ik altijd, waar moet je dan naartoe? Maar ja, dat begrijp ik dus inmiddels. Dan hebben ze dus iemand ontmoet op Grindr. En dan hebben ze gezegd, nou, voor een half uurtje bij het centraal station van... Nou, zeg maar van Malaga, weet ik wel. Zoiets. Dus ik snap hoe het werkt.
Ja.
Maar is het ook een voor... Ik probeer het maar uit, hè?
Ja.
Is het een almachtig gevoel dat je mensen kan dumpen?
Ik denk dat heel erg verschilt per persoon. Omdat je kunt mensen dumpen, maar je wordt ook de hele tijd gedumpt. Mm-hmm. Dus als je merkt, eigenlijk iedereen die ik goedkeur... wil mij ook wel. Dat is heerlijk. Ja, dan kun je gewoon... Ja, tuurlijk is dat lekker. Dat je gewoon denkt, oh, ik heb het voor het kiezen. Ik mag iedereen kiezen die er is. En ik heb een hele lijst en er is een zee aan mensen... die ik dan vinkjes kan geven. Maar als je dat niet hebt... en je blijft maar zoeken... en niemand beantwoordt jou... niemand matcht met jou... dan kan ik me voorstellen dat het eerder wanhopig voelt... en dat je een beetje in paniek raakt... en dat je je afvraagt, wat is er mis met mij? Dan dat het nog heel leuk en almachtig is.
Ik begrijp uit je verhaal dat het jou niet is overkomen.
Dat is mij niet overkomen.
Jij wordt dus de hele tijd geliked... en jij bent degene die zegt, nou, nee.
Ja, ik heb er wel een beetje geluk in gehad, ja.
Nou, misschien ben je wel heel aantrekkelijk.
Misschien ben ik wel heel aantrekkelijk, ja, dat kan ook nog. Ik weet nog wel, ik had ooit dat ik... En dat is dan een paar jaar geleden. En dat was niet op Tinder, maar dat was op een andere dating app, Hinge. En ik merkte gewoon, ik krijg niet helemaal de resultaten die ik voor me zie. En je bouwt natuurlijk zelf een profiel op. Hè? Je bent een hele digitale versie van jezelf aan het maken... waarvan je dan hoopt dat mensen die aantrekkelijk vinden en leuk. Ik dacht gewoon van, wat zal er dan zijn? En toen heb ik aan een vriend van mij gevraagd... kun jij niet even met mij meekijken... naar hoe dat profiel eruit ziet.
En een profiel is dan een leuke foto... voordelig op staat, zeg maar.
Ja, en in het geval van Hinge... moet je dan ook een paar vragen selecteren... waar je dan antwoord op geeft.
Is Hinge dan weer anders dan Tinder?
Ja, bij Tinder hoeft dat niet. En Hinge is wat meer gebouwd op langdurige relaties.
Dus wat je vroeger verkering noemde.
Ja, dus de slogan is... designed to be deleted. Oftewel, je vindt hier wie je zoekt en dan... hoef je het niet meer te gebruiken.
Als het goed gaat, heb je nooit meer een app nodig.
Je mag je verwijderen en dan heb je hem hen. Ja. Maar goed, dus dat had ik gedaan. Toen heeft hij met me meegekeken en dat ging ineens een stuk beter.
Wat voor soort profiel doet het dan goed?
Ja.
Wat veranderde hij in jouw profiel?
Hij koos iets minder foto's waarop ik lachte. heel grappig was. Maar wat het over het algemeen goed doet... en dat is ook een beetje het gevaar ervan... je hebt heel veel van die lijstjes online... van hoe bouw je nou een aantrekkelijk profiel? Want mensen zijn er ook een beetje bang voor dat ze dan onaantrekkelijk zijn. Wat het goed doet zijn foto's van dat je op reis bent... en dat je veel vrienden hebt, maar niet te veel groepsfoto's... want dan weet je niet meer wie jij dan bent... foto's waarop je iets succesvols doet. Dus je hebt heel vaak mensen die dan toevallig net iets aan het presenteren waren... en in een mooie jurk of in een goed pak op een podium staan. Nou, dat doet het goed. Daar swipen mensen graag op. Het gevaar van bijvoorbeeld dat reizen is... als je, stel je zoekt verkering. En je houdt zelf heel erg van reizen. Dan denk je, nou, ik ga iemand zoeken die dat ook heeft. Dus dan zie je iemand op een foto op een berg. En dan denk je, nou, dat is fantastisch. Wij houden allebei van bergbeklimmen. Maar die persoon die heeft gewoon ergens op een lijstje gelezen van, nou, dat moet je doen. Je moet een foto van jou op reis. Terwijl dat misschien wel de enige keer is dat die persoon op reis was.
Terwijl die man, vrouw, wie dat dan ook is, degene die reageert, hoeft helemaal niet van reizen te houden.
Nee. Ja, dat is gewoon toevallig wat veel mensen aantrekkelijk vinden, blijkbaar. Ja,
en zo, wat mij toch wel als buitenstaander intrigeert, is dat je wat je dus doet, als je zo'n profiel bouwt, bouw je een ideaal ik, hè? Een heel erg presentabel ik.
Ja.
Je bouwt jezelf om tot merk. Tot een heel leuk, goed, in de markt liggend merk.
Ja.
Hoe is dat?
Ik moet zeggen, dat is toch wat je eigenlijk steeds op... Je hebt geen smartphone. Zit je op de computer op Facebook of ook dat niet? Nou ja, het is wat je eigenlijk op alle sociale media doet. Dus je bouwt een digitale versie van jezelf die je graag aan de wereld laat zien. En op Instagram wil je misschien dat je vrienden jouw interessante mooie leven zien. Dus dat je altijd overal bent en je houdt van dure koffie of zo. En op Tinder is het enige wat erbij komt kijken dat je ook nog seksueel in de smaak moet vallen of romantisch. En nou ja, dus dat is eigenlijk voor, ik denk, heel veel mensen van mijn leeftijd, ik ben 27, is gebruikelijk. Dat doe je gewoon, ja.
En nooit een vraagteken erbij. Ik ben er niet mee opgegroeid. Mm-hmm. Wat ik wel weet is, ik ben bijvoorbeeld ook niet opgegroeid met het idee dat je als 12, 13, 14-jarige jongeman, in mijn geval, merkkleding moest hebben. Dus überhaupt een hele idee van merk is maar relatief vreemd. Ik heb dat later wel een beetje ingehaald. Toen ik een beetje dacht van, nou, ik wil een Gucci of ik wil een dit of ik wil een dat. Hè, maar dat is niet heel erg met schoenen bijvoorbeeld. Ik denk altijd, nou, ik vind die schoenen mooi. Of ik vind dat een mooie broek. Of ik vind het een mooi pak.
Ja.
Maar welk merk interesseert me eigenlijk niet zo heel erg. Dus het lijkt mij altijd heel ingewikkeld dat je jezelf tot een merk, echt tot een miele wasautomaat moet maken. Want dan mag je dus ook nooit teleurstellen.
Nee, maar anderzijds heb jij wel eens in de kroeg mensen staan versieren.
Ja, heel vaak.
Ja, en hoe presenteer je je dan? Zeg je dan ook van, ik stink 's ochtends uit mijn mond en zo?
Nee, maar kijk, zeker toen ik jonger was, had ik het voordeel dat mensen me er nog wel leuk uit vonden zien. Dus je hoeft eigenlijk gewoon niet zo heel veel te zeggen. Zeker tot mijn 30ste stond ik daar gewoon heel erg...
Stond jij gewoon mooi te zijn.
Leuk te wezen. En als ze wat zei, dan zei ik iets heel deftigs terug over Michel Foucault. En dan, nou, klaar.
Maar dan blijkt dus later dat je eigenlijk heel weinig van Foucault wist. Of misschien weet je daar heel
veel... Ik wist er alles van.
Ja, oké. Okay.
Nee, maar goed.
Ja, maar of van andere filosofen. Of, ja. Nou ja, zo toch? Dus, dus je, eigenlijk als je date, dan ben je natuurlijk de eerste paar keer sowieso wel bezig met een iets leukere versie van jezelf laten zien. En de rest komt later wel.
En je zegt eigenlijk, dat doe je altijd al, ook in het dagelijks leven.
Ja, en ik moet wel zeggen dat het natuurlijk op sociale media dat onderscheid wordt wat duidelijker. En misschien is het ook makkelijker om jezelf anders te presenteren dan in het echt. Want je kunt wel heel goed ook nog de foto's waar je dan ook nog het mooist op staat uitkiezen bijvoorbeeld. Maar het is wel een... Het is een gebruik.
Ik snap het mechanisme. Ja. Natuurlijk, als ik iemand voor het eerst ontmoet, en presenteer ik me ook zo aardig mogelijk. Hè? Dan ga ik niet meteen naar doen en dat soort dingen. Dat snap ik heel goed.
Ja.
Toch, ik ben altijd heel erg geïnteresseerd in schaamte als emotie. Toen jij begon met Tinder, dat heeft dus niet lang geduurd, maar heb jij ooit schaamtegevoelens gehad om dat te gaan doen? Je zei ook net aanvankelijk, toen het begon dus in 2012... was het wel een beetje met schaamte omgeven als je moest zeggen, ik heb deze vriend, deze vriendin via Tinder leren kennen?
Ja.
Heb jij ooit schaamtegevoelens gehad bij gebruik?
Ik heb er persoonlijk geen schaamte over gehad. En ik heb het dus... er zitten wat meerdere vriendjes tussen, hoor. Dus er zijn wel wat tijden geweest dat ik het gebruikt heb. Ik hoor het wel van andere mensen. Ik had het over dat ik dit stuk aan het maken was met een vriendin. En toen zei ze, oh, Tinder, oh, ik weet niet hoor. Dan ziet de hele wereld dat jij op zoek bent. Dus je niet alleen maak je merk van jezelf, maar je adverteert dat merk ook nog eens. En ik denk dat daar zit een soort schaamte in. Van je moet jezelf wel laten zien. En je moet daar ook bij vertellen dat je misschien wel eenzaam bent. Of misschien wel heel graag verkering zou hebben. Of misschien wel heel erg op zoek bent naar seks.
Ja.
En een ander soort schaamte is dat dan vervolgens uit kan lekken. Ja, dat is heel gênant.
Zo stel ik me dat voor.
Er was ooit een profiel van een bekende Nederlander, maar ik weet nu niet meer welke bekende Nederlander dat was. En zijn Bumble-profiel was uitgelekt.
Wat is een Bumble?
Bumble is is weer een ander soort Tinder. Er zijn heel veel datingsites opgekomen sindsdien. Maar die had een profiel op Bumble en daar had iemand screenshots van gemaakt, want die was hem tegengekomen. En vervolgens is dat dus op Twitter gecirculeerd. En dat, mensen vonden dat heel grappig, want haha, was gênant. Kijk, wat een domme vragen die allemaal erin heeft staan. En kijk hoe die zichzelf probeert te verkopen. Iedereen had daar hele grote lol mee. Ik vond het ook wel een beetje erg zielig voor hem. Want je moet ook gewoon, je moet toch ook op zoek mogen zijn. Nou ja, goed.
Nou ja, ik heb ook wel een bewondering voor al die mensen die dat dus nog steeds heel veel gebruiken. Dus zowel Tinder als Grindr. Mm-hmm. Trouwens ook voor mensen die altijd op Twitter zitten. Want je moet ook een beetje stevig zijn, lijkt me. Ik ben nogal licht geraakt, dat mm-hmm. weet ik van mezelf. Hè? Dus ik ben al snel van streek. Dus daarom heb ik al heel vroeg bedacht, weet je, ik moet helemaal niet op Twitter. Want dan krijg ik allemaal hele nare dingen naar mijn kop. Sommige mensen kunnen daar heel goed tegen. Ik kan daar niet zo heel goed tegen. Dus zo'n dating app, zeker als je deze tijd merkt dat je alleen maar weggeswiped wordt, dus naar links geswiped wordt en eigenlijk nooit een match krijgt, mm-hmm. dan moet je toch wel heel stevig in je schoenen staan. Wil je geloven, ja, maar ik ben heel erg een mens dat de moeite waard is.
Ja, het grappige is, ik heb dus die wetenschapper geïnterviewd.
Hoe heet ze?
Zij heet Elisabeth Timmermans. Zij heeft een boek geschreven over Tinder. En zij is nu psycholoog. En zij heeft ook mensen in haar praktijk die kampen met relatieproblemen. En een van de ergste dingen, zegt zij, die voortkomen uit dat Tindergebruik is ghosting. En ghosting is als een geest verdwijnen, iemand helemaal negeren.
Dus je hebt iets met elkaar, althans.
Je hebt bijvoorbeeld een match, of je bent ook al in gesprek. En dan, of je hebt elkaar zelfs al wel gezien. En dan ineens reageer je nergens meer op. Die persoon die is gewoon verdwenen. En mensen worden daar echt erg verdrietig van als dat ze overkomt. En ze zeiden, ik was verbaasd over hoe heftig mensen daarop reageren. Dus moet je daar wel een dikke huid voor hebben. Ja.
Dat is één
ding, maar er zitten natuurlijk ook allemaal gekke online. Dat is sowieso, dat hoort gewoon een beetje bij het internet. Er lopen ook gekken rond. Dus je krijgt hele rare berichten. En je moet heel erg opletten waar je afspreekt. Want dat is ook gewoon, het kan ook gewoon gevaarlijk zijn om zomaar met vreemden af te spreken, natuurlijk. Dat zijn dingen die je in overweging moet nemen. Ja.
Even terugkomend op die vraag helemaal in het begin.
Ja.
Kunnen vrouwen net zo gemakkelijk en ongecompliceerd, zoals dat heet, losse seksuele contacten onderhouden als mannen geacht worden te kunnen, zeg ik dan maar heel ingewikkeld. Tinder is daar een soort, je kan je zeggen, een experimenteerveld voor. Hè? Je mm-hmm. kan kijken of je dat prettig vindt en of je dat aan kan en of je dat leuk vindt. Is dat nou zo? Is dat meer geworden?
Ja, het is meer geworden. En dat is gewoon zo. En
dus meer seksuele losse contacten van vrouwen met anderen.
Ja, Tinder heeft dat wel gefaciliteerd. En dat zou ook wel moeten kunnen, vind ik persoonlijk. Uh-huh. Ja.
Maar je moet er zelf ook tegen kunnen, hè? Dat is één ding dat emancipator heel mooi vindt.
Uh-huh.
En, maar je moet het zelf ook aankunnen.
Ja, maar waarom zouden mannen dat dan slechter aankunnen dan, of beter aankunnen dan vrouwen?
Ik weet het niet. Ik weet alleen van de homoscene uit de jaren 70 en 80, voor mij vooral de jaren 80, mm-hmm. was het natuurlijk heel gewoon. Dus niemand had verkering, dat deed je gewoon niet. En iedereen werd geacht elke avond tussen 20ste en 30ste een nieuwe date te hebben. En dan niet een date, maar gewoon seks. Mm-hmm. Anonieme seks, tekstloze seks.
Ja.
Dat was een beetje het grote merk homoseksualiteit, gayness in de jaren 80. Ik heb dus gemerkt dat ik dat eigenlijk heel uitstekend vond. Een ontzettend goede ideologie, maar dat ik er zelf niet tegen kon. Dat bedoel ik.
Ja, nee, dat is zo. Ja, je moet het zelf willen. En, ja. En de grote vraag is natuurlijk... En dan dat is natuurlijk een beetje een pijnlijke vraag ook... van kunnen vrouwen dat net als mannen?
Moeten ze dat willen
We
trouwens?
Gaan er dus vanuit dat mannen dat dan wel allemaal kunnen en mannen, willen.
Homo's kon het heel goed.
Homo's kon het heel goed.
Ja,
hetero's denk ik ook. Maar toen leefde ik nog niet, dus dat weet ik niet.
Toen was de homo nog niet geboren, nee. Wou je zeggen.
Ja, nee, ik denk van wel. Ik denk dat het heel persoonlijk is en dat dat niet hoeft als je daar geen zin in hebt. Dat is ook wel heel belangrijk. Maar dat als je dat wel wil, dat dat zeker moet kunnen, ja.
Heb jij, ja... Ik vraag me natuurlijk...
Ja.
Nou, niet of jij dat nou heel erg gedaan hebt, maar ik vraag me dus af... Ik heb net verteld, ik ben nogal licht geraakt, dus het lijkt me niks voor mij... Je moet een beetje een dikke huid hebben. Had jij die dikke huid?
Ja, die dikke huid die had ik wel. Ja?
Ja,
af en aan. Dus het was nooit mijn bedoeling om daar vriendjes te vinden. Maar ik heb er toch wel een gevonden. En toen was het ook alweer klaar. Ja,
zo. Waarom dacht je eigenlijk nooit dat daar kan wel een geliefde uit voortkomen?
Dat was altijd momenten dat ik daar helemaal geen zin in had. Dat ik dacht, ik wil helemaal geen verkering. Mm-hmm. En dan ga je dat ook niet zoeken.
Ja.
Ja.
Als je nou terugkijkt, hè, je gebruikt het zelf niet meer, maar het bestaat nog steeds, Tinder.
Ja.
Ja. Het loopt wel terug, geloof ik. Ik weet niet de cijfers hoor, maar de populariteit van Tinder.
Ja,
de nieuwigheid is eraf.
Ik heb geen cijfers paraat nu, maar wat ik zie is Tinder, wat het leuke aan Tinder, waarom Tinder zo geslaagd was, is dat je eigenlijk iedereen erop kreeg. Dus je kunt eigenlijk een afstand instellen en dan zie je iedereen die in die buurt ook Tinder heeft, komt langs. En dat is heel leuk. En dan gaat er een hele wereld voor je open en je komt mensen tegen die je anders nooit zou tegenkomen, die niet naar jouw kroeg gaan enzovoort. Maar de laatste tijd zie ik een trend van juist apps, nieuwe dating apps, die wat gerichter zijn. Dus je hebt bijvoorbeeld iets als Raya. Dat is voor mensen die heel mooi en heel rijk en heel beroemd zijn. Nou ja, je moet solliciteren om daarbij te mogen.
Hoe mooi, hoe rijk, hoe beroemd?
Ja, nee, dat heb ik niet. Misschien kun je kijken of het lukt. Mensen beginnen dus weer kleinere hokjes te maken. Binnen die hele grote zee aan mensen.
Dat is dus tegengesteld aan het oorspronkelijke idee.
Het vergroten, het openen wordt weer klein, wordt weer begrensd, wordt weer mijn soort mensen.
Ons soort mensen.
Ons soort mensen.
OSM.
Ja. En dat, ik vind dat wel verrassend en ook wel interessant dat blijkbaar nodig is. En ik hoor ook wel eens mensen zeggen, ik wil geen hbo'ers of zo. Of ik wil geen mensen die op het platteland wonen. Of ik wil... Nee, dat is natuurlijk... Dan sluit je jezelf voor zoveel af, al, gelijk. Dat vind ik wel zonde.
Wat ik natuurlijk wel ken, niet uit eigen ervaring, maar wel uit de krant... en waarschijnlijk ken jij dat ook nog wel van vroeger... zijn de matchmakers, hè? Dus de bemiddelaars.
Ja, ja. Pier Ebbingen. Ja.
Pier Ebbingen, die staat altijd in NRC... met de meest fabuleuze, punctieloze advertenties.
Het kost heel veel geld, hè?
Geschaafd, reislustig, vrouw van wereld, enzovoort, enzovoort. Ja. Ik geloof dat je er 30.000 à 40.000 euro voor moet betalen.
Ja,
dat is natuurlijk al een heel oud fenomeen. En dan kun je precies zeggen, nou, ik wil uit een goede familie. En dat minstens academisch, eigenlijk het liefst ook nog wel een beetje geld.
Ja.
En niemand...
Heel jong.
Of juist heel erg bemiddeld.
Heel erg oud.
Of heel erg oud.
Ja.
Nou goed, maar dat is eigenlijk, dat was de oude vorm. Mm-hmm. Het grappige in jouw verhaal vond ik dat ik daarin las dat er ook een soort dating-app-versie van de matchmaker is. En dan ga je via een app, kom je dan bij een vrouw terecht. En die gaan met je fietsen in de duinen.
Ja, klopt. Ja, ja. Dus ze gaat vaker met je wandelen in het park.
Ja.
Maar er kwam op een gegeven moment iemand op haar af met een fiets. En die zei, zullen we in de duinen gaan fietsen? Ja. Dus ja, prima. Nee, je komt niet via een app, maar zij heeft haar nummer gewoon overal in Amsterdam en omstreken op lantaarnpalen geplakt. Roos is offline heet dat. Roos is offline. Uh-huh. En ja, zij is voorstander van klassiek matchmaken en zij wil dat heel graag doen. Ze gaat met je op date en ze gaat met nog meer mensen op date. En,
zij staat er dan naast als jij aan het daten bent met iemand anders?
Nee. Nee, je gaat eigenlijk. Ik ben min of meer met haar op date geweest om haar te interviewen.
Ja.
Maar we gingen een stuk wandelen en dat doet ze eigenlijk met iedereen die haar belt om gematcht te worden. En dan stelt ze alle vragen die ik eigenlijk ook wel tijdens een date zou stellen. Van hey, wat is je achtergrond en wat vind je heel leuk om te doen? En nou ja, gewoon een beetje je leert elkaar gewoon kennen. En zij doet dat en zij heeft thuis een soort bord met allemaal Polaroids van die mensen. En dan kijkt ze of ze bij elkaar passen.
Ja, nou, dat is dus een hele ouderwetse.
Heel ouderwets,
maar
ja.
Dat werkt natuurlijk ook. Maar als je dat afzet tegen de belofte in 2012 van Tinder, is het natuurlijk eigenlijk weer de weg terug.
Ja, of weer een weg vooruit natuurlijk. Het is, je hebt nu wel de optie. En Tinder heeft heel veel goeds gebracht en dat blijft ook staan. Dus het, ja.
Wat ik ook las in jouw stuk, uiteindelijk snakken jongeren kennelijk weer naar ouderwetse verleidingsvormen. Dus dat de man begint en de vrouw dat een beetje zo toelaat. Ja, hoeveel emancipatie is daarbij komen kijken?
Saai, hè?
Nou, ik weet het niet, maar het is niet helemaal nieuw voor mij.
Ik vind het een beetje saai.
Ja.
Hoeveel emancipatie komt daarbij kijken? Nou ja, bij emancipatie hoort ook dat je natuurlijk van alles mag willen. Dus als je als vrouw heel erg graag door een man verleid wil worden op die klassieke manier, dan moet dat mogen. Maar het is ook wel heel leuk dat het op andere manieren kan en dat daar niet meer zo van opgekeken wordt als vroeger.
Nee, want als jij als vrouw denkt, ik ben een libidineus type.
Mm-hmm.
Ik wil bijvoorbeeld 4 seksuele contacten per week hebben. Is dat niet per se schaamtevol? Wordt het niet zo gezien?
Nou, ik denk dat voor heel veel mensen schaamtevol is om toe te geven, eerlijk gezegd. Toch?
Voor homomannen was dat helemaal niet schaamtevol, hoor.
Nee?
Het was eigenlijk meer een vlag die je ophield.
Ik heb met 4 mensen per week.
Ja, natuurlijk.
Ja?
Ja, nee, niet ik, want ik was een trut.
Ja?
Maar nee, de goede nichten, de goede flikkers, die zeiden nee.
Ah.
Ja.
Ik ken mannen en vrouwen die dat liever niet aan de grote klok hangen, dat ze dat hebben. Maar ik denk wel dat het misschien voor iedereen wat meer geldt dan per se voor 1 seksen. Ja, dat is de grote winst.
Dankjewel, Eva. Ik heb er veel geleerd tijdens deze podcast. Dank je voor het verhaal en het is heel mooi. Mensen kunnen het allemaal lezen deze week. Verder in deze groene. Een profiel van Amitav Ghosh, de Indiase schrijver die klimaatverandering verbeeldt. In een begeleidend essay stelt hij dat de klimaatcrisis haar oorsprong vindt in het westerse kolonialisme, met zijn of haar minachting voor de inheemse bevolking. En ook nog een onderzoek naar het witwassen via belastingparadijzen. Criminelen en andere inhaligen lukt het zo om voor miljarden te investeren in Nederlands vastgoed. Ja, dat kunt u allemaal lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl en volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. Deze week werd de podcast gemaakt door Giselle Mijn Lief, Ruben Stift en Stefan Sanders. En de eindtune die u nu hoort is A Tune for N van Paul van Kemenade.